En daarna ga ik terug naar het Matthäus-evangelie. Want waar het om ging is dat de Heer Jezus zelf niet zichzelf predikte, maar een leer. En de vraag, wat is belangrijker, de Heer of de leer, is voor alle praktische doeleinden, dus de leer. Want zonder de leer hebben wij de Heer niet. En de andere vraag, en dat vind ik altijd een heel sterke, dat is de vraag, en hoe was dat nou met de Heer Jezus? Wat was voor hem het belangrijkste? Nou, je kan nooit zeggen dat hij zichzelf zo belangrijk vond. Dan zeggen wij, maar dat was hij toch wel? Dan zeg ik, ja, dan beginnen we al te theologiseren, te filosoferen en te ideologiseren. Hij zelf vond van niet. Want hij zelf maakte zich ondergeschikt. Ik kom alleen maar omdat iemand mij gezonden heeft. Excuses, maar zo is het nog eenmaal. En zo was het Paulus later natuurlijk net zo goed. Dienstknecht van Jezus Christus. Zo lees ik hem dus altijd, hè? Nooit Paulus, dienstknecht van Jezus Christus, uitroepteken. Maar gewoon Paulus, ja sorry, slaaf, doulos, dienstknecht, slaaf van Jezus Christus. Dus, hè? En hij zei van de rentmeesters, vertaald met uitdelers, wordt vereist dat elk getrouw bevonden worden, 1 Korinthe 4, wordt geëist dat elk getrouw bevonden worden en nog even later zegt hij, nou ja, als ik het doe heb ik loon, maar indien ik het niet doe, ja, de uitdeling is mij toch toevertrouwd. Ik moet het zo doen. Het is niet anders. En zo was het met de Heer Jezus ook. Waarvan wij ook zouden kunnen zeggen, hij kan niet anders, maar dan in de gebruikelijke betekenis van de term. Er is ook geen andere keus. Is er voor hem niet en is er voor ons ook niet. En een betere keus zou het trouwens toch niet zijn, dus het maakt niks uit. Maar er is ook geen andere. Het gaat om het woord Gods, dat kracht Gods is tot zaligheid. En of u het predikt, of ik, of de Heer Jezus zelf, maakt fundamenteel geen verschil. Het blijft datzelfde woord Gods en het blijft dezelfde boodschap. En voor zover wij het prediken, doen wij dat in navolging uiteraard van de Heer Jezus Christus. Wiens geloof, wiens wandel en dus ook wiens lijden wij zouden navolgen. Dat is het hele idee. Bovendien zeg het er maar een keer tussendoor wat ik thuis geleerd heb. En ik sta er uiteraard ook 100% achter, is dat voor alle voorkomende gevallen je altijd je af moet vragen, hoe had de Heer Jezus dat? Hoe was het bij hem? En daar worden dit soort praktische vraagstukken altijd mee opgelost. Was hij nooit ziek? Had hij niet zijn lichamelijke zwakheden? Ja, die had hij. Ging het hem financieel of materieel voor de wind? Ik denk het niet, maar eerlijk gezegd, ik zou het ook niet kunnen zeggen. Had hij tekort? Geloof het niet. Had hij over? Kennelijk ook niet. Toch? Maar het maakt ook niks uit. Het is gewoon een vraagstelling, een probleemstelling. Volkomen buiten de orde. Speelt geen enkele rol in heel de Bijbelse geschiedenis. En daar gaat het maar om. Wat een rol speelt, is dat God van de beginnen gesproken heeft, en ik citeer hem toevallige wijze uit Johannes 1 vers 1 natuurlijk, of vers 2. God heeft van de beginnen gesproken, maar ook, kun je het anders formuleren. Altijd heeft God gesproken tot de mens. En daarna meer specifiek en ter demonstratie tot Israël. Altijd ging het om zijn onderwijzingen, om zijn leer. Ik zeg altijd, men leest Psalm 119, dan weet je meteen al een heleboel. Om die onderwijzing, die leer gaat het. Wat God de mens wil zeggen. Aan de mens die in duisternis wandelt. En dat is dus wat de profeten van ouds ook gepredikt hebben. Een leer. Niet wat zij hoopten dat er zou zijn. Niet hun eigen idealen. Maar integendeel wat God gesproken had. En dat is nogal eens in strijd met de menselijke idealen uiteraard. En dat is tot in onze dagen natuurlijk nog steeds het geval. Daarom ook vandaag zou de uitwerking van de prediking nog altijd zijn dat men verslagen of ontzet wordt vanwege die Bijbelse leer. En daar zit nou net precies het probleem. Ik denk dat dat ook precies de reden is waarom men het niet wil horen. Alles beter dan dat, Zie? Want het ideaal van de mens is, niet dat er geen God is, het ideaal van de mens is dat God zich aanpast aan de ideale gedachten en wereldbeschouwing van de mens. En ik weet het, en ik ben misschien vervelend als ik het weer eens zeg, maar in mijn optiek is het nog altijd zo dat ideologen, zowel als theologen in de praktijk, niks anders doen dan inderdaad de idealen, de ideologieën van de mens voor goddelijk verklaren. Of andersom, het woord van God, voor zover wij dat hebben, en voor zover men gelooft dat wij het hebben, zodanig aanpassen dat het inpast in de menselijke filosofie. En theologie uiteraard. En dat is nou net precies het tegenovergestelde. Waar het om gaat, en dat is wat we heel de Bijbel doorzien, daar kan ik er moeilijk één tekst voor noemen. Maar dat is de algemene Bijbelse waarheid, is dat God spreekt, maar de mens staat er niet voor open, want het past niet in zijn, nou laten we maar zeggen, in zijn hart. Hij staat er niet voor open. Hij heeft zo zijn eigen ideeën en vooral zijn eigen hoogmoedige ideeën. En als daar het woord van God tegenovergesteld wordt, is dat inderdaad hard, zoals de discipelen zeiden. God zij dank is dat zo, want wat heb je aan de waarheid als je niet hard is? Toch? Dan bestaat die namelijk helemaal niet. Dus de waarheid is hard. En vervolgens, men heeft een andere term voor uitgedacht in onze dagen. Men noemt het prediken van het woord Gods in de praktijk liefdeloos. Hebben ze dat van u ook al eens gezegd, dat u zo liefdeloos bent? De kans is het grootst dat het ook inderdaad zo is. En dat, hè? Nou ja, goed. Excuses. En dat gezegd hebbende, want die wilde ik toch niet overslaan, is het de verkeerde interpretatie. Men beschouwt de prediking van de harde waarheid en men beschouwt het hanteren van een zwaard dat tweesnijdend scherp is, beschouwt men als liefdeloos. Wel, als het gaat over menselijke liefde, alleen maar op dat lage emotionele niveau, want dat is het laagste niveau, sorry, dan heeft men daarin volkomen gelijk. Maar van de andere kant gezien, er is niks waarmee je een mens het best kunt dienen dan met de waarheid. Het houdt om geen idealen voor die toch niet te bereiken zijn. Het voorkomt ook de teleurstellingen in het leven van de mens. En u weet toch, dat is altijd het probleem in het mensenleven. Hè? De problemen zijn die van teleurstellingen. Maar teleurstellingen zouden er niet zijn als men kennis van zaken gehad had. Als men de waarheid gekend had. Meen ik serieus? En dat is dus het beste wat een mens kan ontvangen. Nog afgezien van de veel hogere waarheid, dat de waarheid geschreven zou moeten worden met een hoofdletter, want hij is, Christus zelf, is de waarheid. Als persoon, maar dat is weer zo, omdat hij is degene waarvan het woord Gods tevoren gesproken had. Hè? Van voor de grondlegging der wereld. En in het begin des boeks, zei de Heer Jezus, is van mij geschreven en zo verder. En dat is waar het werkelijk om gaat. Dat mag dan hard en liefdeloos lijken, maar het is de uitdrukking van de hardheid en van de liefde bovendien van God. Die zijn woord ons geeft, die zijn beloften ons doet, waaraan we ons vast kunnen houden, en het is ook het enige waaraan we ons vast zouden houden. En het aanreiken van deze vaste waarheden is niet misschien, wordt de mens misschien niet op prijs gesteld, maar het is zeker niet liefdeloos. Integendeel, het is voortkomend namelijk uit de liefde Gods en in tweede instantie de liefde Gods die in onze harten is uitgestort. Of met de woorden van Paulus te spreken uit 2 Korinthe 5, de liefde van Christus dringt ons. Maar u weet hoe de Korintiërs, aan wie de apostel dat schreef, tegenover Paulus stonden. Ze vonden hem maar een arrogant ventje. He? En een slechte spreker. Dat staat er allemaal in, hè, in die brief. Nou goed. Maar wat woord Gods gesproken zou worden, dat zou tot gevolg hebben dat men ontzet is over zijn leer, of dat men verslagen wordt over zijn leer, zoals het hier in ieder geval in dit Matthäus evangelie naar voren gebracht wordt. Om op aspecten dan van die leer in te gaan, zou ik u dan toch willen noemen, want ik moet een selectie maken, uiteraard, maar zou ik u willen noemen Marcus hoofdstuk 8. U begrijpt woorden van deze strekking over... Ze werden ontzet over zijn leer, vinden we vele schriftplaatsen. Ik heb hier een hele lijst bij de hand, maar ja, dat doet ook weinig te zaken. He? U kunt dat zelf ook vinden. Zo was het nou eenmaal. Lees het maar eens door. Toespraken van de heer en de reactie van de mensen. Maar wat ik u nu wilde voorhouden is Marcus hoofdstuk 8 in het bijzonder... vers 31 gaat het me om. Maar ik grijp even terug op vers 29 en 30. U weet wel, dat is die kwestie van dat de Heer Jezus aan zijn discipelen vroeg... wie zeggen de mensen dat ik ben? En daarna vroeg hij aan de discipelen zelf... en wie zegt gij dat ik ben? En toen was het Petrus die antwoord gaf. En Petrus antwoordende, vers 29 van Marcus 8, zei tot hem... gij zijt de Christus. En hier, maar ook in het Matthäus-evangelie, Matthäus 16, staat er dan meteen bij... en hij gebood hun scherpelijk dat zij hen niemand zouden zeggen van hem. Even de vraag, hè? Wat is belangrijker, de leer of de Heer? Ja, goed opletten wat ik bedoel nu ook, hè? Ik heb al gezegd, onder alle omstandigheden zou ik gewoon gezegd hebben, als je me zo vroeg... de Heer is belangrijker. Maar nu, binnen het Bijbelse kader... Wat is belangrijker, de leer of de Heer? Dan is het antwoord de leer. Want waar het over gaat is niet wat Petrus vindt van de Heer Jezus. Het gaat er zelfs niet om welke conclusie Petrus getrokken heeft. Namelijk dat Jezus is, of zou zijn, maar dat Jezus is de Christus, de Zoon van de levende God, zoals het in Matthäus 16 staat. Het gaat niet eens om de conclusie, het gaat om de argumenten. Heb je dat? Waar, hoe weet Petrus dat Jezus is de Christus? Op grond waarvan zegt hij, gij zijt de Christus? Op grond van zijn wandel met de Heer? Nou ja, ik kan het natuurlijk niet echt goed zeggen, maar anders zou ik gezegd op grond van zijn vele gebeden en zijn stille tijd en zijn meditatie. Driemaal daags. Nou ja, goed... Concreter een opgrond van dat hij met hem omging en hem dagelijks meemaakte. En dat hij er veel over nadacht, over wat de Heer Jezus deed en hoe hij handelde en waarom hij zo handelde enzovoort. Is dat de komt hij dan tot de conclusie, gij zijt de Christus? Moet ik u zeggen, dat kan niet, want dan zou u niet geweten hebben wat dat is, Christus. En ik zeg met opzet, wat dat is. Nee, waar het over gaat natuurlijk, is dat... Petrus ziet dat de Heer Jezus beantwoordt aan de beschrijving die wij in de Bijbel, Oude Testament, hebben van de Christus die komen zou. In het Oude Testament nog een profetisch en dus abstract begrip. Die Christus was er niet, maar de Christus wordt wel in het Oude Testament aangekondigd, ook onder die term, nou ja, als het Grieks was dan, hè, en anders was het dan, zeg maar de Messias, die wordt immers aangekondigd, de gezalfde des Heren, in al zijn aspecten enzovoorts. Met andere woorden, als je weet wie de Christus is, dan zou je eigenlijk niet terecht moeten bij Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes, Handelingen en zo verder tot en met Openbaring, maar zou je moeten terecht worden in Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium, Jozua en zo verder tot en met Malachi. En nadat hij daar beschreven is, wordt hij door Petrus herkend in de persoon van Jezus van Nazareth. En om het verhaal af te maken, ik ben er toch bezig, en omdat Petrus daarin nogal voorbarig was, omdat er nogal wat meer van de Christus gezegd wordt dan tot nog toe vervuld was in de persoon van de Heer Jezus, zei de Heer Jezus mondje dicht. Om de eenvoudige reden dat het zover nog niet was. Hij moest het nog worden. Hij moest nog als zodanig worden aangesteld. De Christus. Begrijp je wel? Maar niettemin werd bij deze gelegenheid, staat hier niet bij geloof ik, maar in Matthäus wel, werd aan Petrus beloofd dat als het één keer zover zou zijn, dat hij als eerste dat publiekelijk zou mogen verkondigen. Geen Rooms-Katholiek die dat begrijpt. Want er staat, ik zal u geven de sleutelen van het Koninkrijk der Hemelen. En dat is wat het betekende. Namelijk, hij zou hier op aarde althans binden en ontbinden. Of sluiten en openen. Het oude verbond afsluiten, het nieuwe verbond openen. In de zin van dat hij het als eerste officieel zal prediken. Dat zei hij er ook bij toen, hè, in Handelingen 2, toen hij zijn toespraak begon. Het is mij geoorloofd vrijuit tot u te spreken. Was dat dan daarvoor niet zo? Het antwoord is nee, voorheen niet. En toen hij het wilde doen, zei de Heer, mondje dicht. En u weet, dat staat hier in Markus 8, vers 30. En helaas staan er geen schriftverwijzingen onder. Maar er zijn nogal wat andere schriftplaatsen in de evangelie waar precies hetzelfde staat. Toen gebood hij hem dat ze daarvan niet spreken zouden. Een hoofdstuk verder, in Markus 9, geloof ik, staat het weer, hè? Vers 9 is dat al, van Markus 9. Daar staat het al bij. Nou goed, doet er ook niet toe, want het staat ook op vele plaatsen. Maar waar het over gaat, is dat uit het schriftgedeelte blijkt dat de Heer Jezus dus niet zichzelf predikt, hè? Maar in tegendeel, hij predikt hem nog steeds volgens de schriften. Dat wat het Oude Testament leert. De leer dus. En zij verbaasden en ontzetten zich over zijn leer. Maar op grond van die leer over de Messias kwam in ieder geval Petrus reeds tot de conclusie. En begrijp hem goed, ik denk niet dat hij die hele leer compleet overzien kon toen. Maar hij kende er voldoende van om te concluderen dat deze Jezus de Christus, de Messias der schriften zou zijn. En daar gaat het maar om. Waarmee de vraag beantwoord is, wat is belangrijker, de Heer of de leer? En het antwoord is de leer. Want via de leer kom je tot de Heer. En als u nog wakker bent, want het is wat warmer, we hebben net gegeten. Het is de eerste middagssamenkomst. Hè? Dus zeg ik, als u nou nog wakker bent. Ik zei, via de leer komen wij tot de Heer. En wij geloven hem van wie wij gehoord hebben. Weet u wel? Romeinen 10. En nou andersom dan. Proef op de zon. Komt men door de Heer dan niet bij de leer? Hè? Komt men door de Heer dan niet bij de leer? Jawel, maar andersom niet. En daar gaat het maar om. Dat laatste beginsel, dat men door de Heer gebracht wordt bij de leer, en dat de Heer dan wel zijn geest ons in heel de waarheid zou leiden, dat beginsel, dat werkt wel, maar alleen nadat we eerst door de leer bij de Heer gebracht zijn. Daarna ontstaat een wisselwerking. Wat was er eerder, de kip of het ei? Datzelfde verhaal weer, hè? Waar begon het mee? Wel, dit begint met eerst dat we het woord, het evangelie onze zaligheid, het woord der waarheid, weet je wel, uit Efeze 1. Het woord der waarheid, het evangelie onze zaligheid, geloofd hebben, dat doen we eerst namelijk, en daardoor komen wij bij de Heer. Daardoor, door geloof, worden wij door de Vader aan de Zoon gegeven, om eens een andere uitdrukking te gebruiken. Of nog een andere uitdrukking, daardoor, door geloof, worden wij tot God, tot Christus getrokken, zo heet dat. Niemand kan tot hem komen, tenzij de Vader hem trekken en al dat soort uitspraken. Misbruikte uitspraken. Maar dit is de goede betekenis uiteraard. En wanneer wij de Heer kennen uit zijn woord, wanneer we tot de conclusie zijn gekomen dat de historische Jezus van Nazareth inderdaad en sinds zijn opstanding definitief is de Christus der schriften, Gods gezalfde, met uitdrukking uit Psalm 2, daarna is het zo dat de Heer dan wel de geest, maar dat maakt geen verschil hè, ons in heel de waarheid zou leiden. Hij zou ons opvoeden en wat het maar wezen mag. En hij zou ons leiden in, inderdaad in de leer. Maar ook dan nog is de leer wat het altijd al was. De schriften namelijk. Dat voor het geval, u zou denken, dat doet u niet, maar vele anderen doen dat wel, dat de Heer ons zou leiden in heel de waarheid, maar buiten de Bijbel om. Heb je ooit al eens een schrijver meegemaakt die het zo doet? Ik herinner mij nog dat Herr Lindsay was het. Naam wil me zelfs te binnen schieten. dat Helinze na het schrijven van 1 of 2 boeken, misschien nog wel meer, ook in Nederland kwam en sprak op een zoeklichttoogdag in Hilversum. Wanneer, dat is lang geleden hoor. Hè? Wij speelden daar nog, Ad. Zo was dat bij geleden. Mijn en ook in zekere zin jouw tante Annie, toch of niet? Op die zoeklichttoogdagen in die hal, die staat er nou niet meer, geloof ik. Maar goed, maar er kwam Herlinsie, uiteraard vertaald door Jan Hermkits. Maar goed, en het is dat hij een Amerikaan was, anders had hij vast niet mogen prediken. Zeker niet in die uitmonstering op een zoeklichttoogdag, maar dat even terzijde. Maar niettemin mocht hij dat. En om de 2 zinnen bij wijze van spreken herinner ik mij van 25 jaar of langer geleden, zei hij, zoals ik ook in mijn boek, en hij had er in zijn hand, zoals ik ook in mijn boek, in mijn nieuwe boek geschreven heb. Er staat in mijn boek. En ik heb ze de afgelopen maand in Amerika ook gezien, voor de televisie. Ze hadden een verhaal te vertellen over hoe, want, en dan zei ze, kwam ineens, zoals ik ook in mijn boek, en dan ja. Het zo zien, zoals ik in mijn boek geschreven heb, enzovoort. En dat neem ik die mensen niet kwalijk, ik geef ze de groot gelijk, zo hoort het ook. Steek eens wat op wit, de moeite genomen heb, en volgens mij is dat erg veel moeite. Als je de moeite genomen hebt om het zwart op wit te stellen, dan heeft het geen zin om buiten een boek om te met mensen te praten over het thema wat je in een boek uiteengezet hebt. Laat ze dan eerst het boek lezen. En als het ooit geldt, geldt dat in elk geval voor het woord Gods, uiteraard. Ik kan er niet tegen die mensen zeggen, ik heb de Heer lief, enzovoorts. En waarvan dan blijkt dat ze zijn boek niet eens gelezen hebben. Hoe zou de Heer lief hebben als je zijn boek niet gelezen hebt? Dan heb ik het nog niet eens over aandachtig lezen, bij herhaling lezen en bestuderen. Toch? Maar daar gaat het over. En voor zover de Heer ons zou brengen in de leer, doet hij dat zoals hij, min of meer zoals hij dat deed in de dagen van zijn omwandeling op aarde. Hij opent ons de schriften. Dat deed hij hier en dat deed hij ook daarna, na zijn opstanding namelijk. En u weet wat de Heer deed op de dag van zijn opstanding? Hij stond op en wat deed hij daarna? Hij opende de schriften. Aan de Emmausgangers, wordt bij herhaling verteld zelfs. Hij opende hen de schriften. En hij zei niet ik zus, ik zo. Hij praat helemaal niet over zichzelf. En de Emmausgangers werden zelfs gehouden dat zij hem niet herkenden. En als onbekende, dat was dus ook niet door de ballotagecommissie gekomen, maar als onbekende had hij het ambt of oefende hij het ambt uit van de bedienaar van het woord Gods, toch? En hij opende hun de schriften. En zo werden hun harten brandende in hen. En zo werd het vuur van de Heilige Geest, om zo te zeggen, in hen aangewakkerd. Want die hadden ze inderdaad al ontvangen, al was het nog geen Pinkster geweest, zuster, maar dat is weer een ander onderwerp, natuurlijk. Maar dat zeggen ze ook zelf, waren onze harten niet brandende in ons? Het Pinkstervuur brandde toen, op eerste paasdag wel te verstaan. Waarom? Omdat de schriften geopend werden. Zo ging dat. En later werd die kracht op bijzondere wijze vaardig over hen, zodat ook zij niet alleen maar vertelde, ik heb beleefd, ik heb gezien, enzovoorts, maar dat ook zij vervolgens uitgingen en zeiden, er staat geschreven. Wat mag dan zo zijn dat de discipelen later getuigen genoemd worden, zij zouden zijn getuigen zijn, enzovoorts. Maar neem niet weg, kijk, ik heb daar allemaal de tijd niet voor, maar u kunt dat toch ook allemaal zelf, hè? Neem niet weg dat de schrift spreekt over hun leer. Het is niet alleen maar getuigen, het is een leer. En zover het een leer is gebaseerd op historische gebeurtenissen, hebben zij getuigd van die gebeurtenissen uiteraard. Omdat ze het gezien, aanschouwd en getast hebben, zegt Johannes in 1 Johannes 1. Wat gold voor alle discipelen uiteraard. Maar het ging er maar niet om dat ze getuigen waren van wat ze zelf beleefd hadden. Het zou een armzalig getuigenis geweest zijn overigens. Het gaat erom dat zij predikten het woord van God. Hun leer namelijk. Maar we hebben het daar nog over. Even terug naar Marcus 8, want ik was niet bij vers 29 en 30. Maar dan gaat het zo verder, er staat vers 28. Petrus zegt, gij zijt de Christus. Dat was de conclusie uit de leer. En daarna, en hij gebood hen scherpelijk dat zij het niemand zouden zeggen van hem. Wat was niet de bedoeling dat men Jezus van Nazareth als zodanig predikte? Net zo min als dat het de bedoeling was dat de Heer Jezus zichzelf predikte. Maar het was de bedoeling dat de schriften gepredikt werden, opdat iedereen tot dezelfde conclusie zou komen: deze Jezus is de Christus. In ieder geval na zijn opstanding. En dat is dus het volgende vers. Ik ben altijd wat ongelukkig met zo'n kopje ertussen dan, maar vooruit. Hij gebood hun scherpelijk dat zij het niemand zouden zeggen van hem, en hij begon hun te leren, dat de Zoon des Mensen, alvorens hij tot Christus zou worden gesteld, overigens, en logischerwijze, dat de Zoon des Mensen veel moest lijden. Petrus had gezegd: gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Want zo staat het in Matthäus. En de Heer Jezus zegt eroverheen dat de Zoon des Mensen veel moest lijden en verworpen worden door de ouderlingen en overpriesteren en schriftgeleerden, en zelfs gedood worden, en na 3 dagen wederom opstaan. En dit woord sprak hij vrij uit. Hebben jullie? Want dat is de eerste prediking. U kent het verhaal. Ik vind het altijd wel moeilijk om het te vertellen, maar ik doe het toch maar weer. U kent het verhaal, hè? U weet hoe het zit met de Joden, officieel dan. Hè? De Joden officieel, er hoeft geen enkele individuele Jood aanstoot aan te nemen. Maar Joden officieel verwachten op grond van het Oude Testament één Messias. Eén die koning zou zijn. Zoals een broeder in de pauze tegen mij zei, nou ja, niet al te hoog. Niet in de hemel, want dan gaat ze te ver. En vooral ook niet al te laag. En Jezus vonden ze te laag. Nou goed. Maar ze verwachten dan toch een Messias. En u weet dat dat niet ten onrechte is, want het is gebaseerd op al die profetieën. Ik zou bijna zeggen alle profetieën. Maar in elk geval al die profetieën die nou eenmaal spreken over de verheerlijkte positie van, laten we maar zeggen, de Zoon van David. En wat men over het hoofd zag, dat weten wij wat men over het hoofd zag. Wij weten wat men over het hoofd ziet. Namelijk, wat de Emmausgangers ook over het hoofd zagen. Dat Christus, de Heer Jezus, de Zoon des Mensen, eerst moest lijden. En verworpen worden van de ouderlingen en overpriesters en schriftgeleerden en gedood worden. En na 3 dagen pas vervolgens zou hij opstaan en dan pas zou hij van Gods wegen verheerlijkt worden. En dan pas zijn die profetieën op hem van toepassing, eerder niet. Zie? Het is dezelfde fout die in onze dagen zelfs gemaakt wordt in verband met andere profetieën. Men kent namelijk de profetieën die er meteen naast liggen. Profetieën over de verheerlijking, de verhoging tussen aanhalingstekens van Jeruzalem. Dan wel van het Joodse volk. En wat men over het hoofd ziet, is dat het volk eerst veel zou moeten lijden en verworpen worden. En dan zeg maar, ja, dat heeft Hitler inmiddels gedaan. Bedankt aan Hans Jansen. Niet familie van de wielrenner, maar het fruit. De theoloog. U weet wel, die zegt, dat is al gebeurd in de Tweede Wereldoorlog en al wat ermee samenhangt, dat is allemaal al gebeurd en nou komt goed. Dan moet u zeggen, nee, men zou veel lijden en verworpen worden en gedood worden van Gods wegen. Net als de Heer Jezus zou het gaan met Israël. Namelijk, er zou eerst een oordeel komen over het oude en dan pas zou het nieuwe aanbreken. En het is precies hetzelfde als het plan Gods met betrekking tot u en mij, dan wel de gemeente in het algemeen. Hij neemt eerst het oude weg en brengt het onder het oordeel om daarna pas nieuw leven te geven. Niet alleen in theorie, maar ook in de praktijk van ons leven geldt dat nog steeds. Maar hoe het ook zij, men heeft dat over het hoofd gezien. En toen daar de Heer Jezus was, die inderdaad leed en stierf en gedood werd, Toen werd hij bespot en men zei... Hij heeft het op de Heere gewend, laat hij hem uitredden. Hij vertrouwt toch op zijn God? Nou, laat hij dan voor hem zorgen. Nog sterker, ze zeiden tot hem... Indien gij Gods zoon zijt... Wat zei dan? Indien gij Gods zoon zijt... Kom af van dat kruis. En hij deed het niet. En men zag er op geen enkele wijze de vervulling in van wat de schriften hadden aangekondigd. En toch hadden de schriften dat aangekondigd. En Petrus gaat zelfs zover, andere apostel trouwens ook, dat ze gewoon zeggen dat de Joden in hun ongelovigheid alles vervuld hebben wat de profeten gesproken hadden over hem. In hun onwetendheid. Zie. Met andere woorden, een belangrijk deel van de Bijbelse waarheid had men over het hoofd gezien. Andere keer, ik hoor u denken, andere keer hebben we het er weer eens over hoe dat komt. En hoe voor de hand dat dan ook ligt verder. Stelt nu alleen het feit maar vast zoals dat in het Nieuwe Testament veelal gedaan wordt. Het was nou eenmaal zo. Men had een gat, hoe heet zoiets, een lacune in de Bijbelkennis. En dan zegt u natuurlijk, ja, maar het is ook moeilijk om het in het Oude Testament te vinden, dat het daar staat. En dan heb ik zelf gezegd, ja, maar het is ook Oude Testamentische typologie. Dan zeg ik, nou, dan kan ik nog wel een straatje verder gaan. Want als ik iets heb vastgesteld, vooral op de afgelopen tijd, is dat waar men dan ook nog enige Bijbelkennis heeft en zich daarin verdiept, mis ik altijd, en dat merk je meteen, mis ik altijd de kennis van de Bijbelse symboliek, de kennis van de Bijbelse typologie. En als ik een vooraanstaand man hoor spreken over dat de deur, de poort, de deur en de voorhang van de tabernakel, dat betekent de weg, de waarheid en het leven, dan denk ik, nou ja, je kan er niet veel kwaad mee, want inderdaad, via de weg, de waarheid en het leven gaat men in het heiligdom. Maar of die poort en die deur en die voorhang dat nou daadwerkelijk betekenen in de Bijbel, nou ja, zeg, verzin ze maar, denk ik dan altijd, hè. Ik had ook kunnen zeggen, het is leven, liefde en licht. Doe maar wat. We zoeken nog wel aan te tonen, want daardoor kom je tot enzovoorts. Kun je zelf nog wel bedenken. Nee, maar ik bedoel, echt kennis van de Bijbelse symboliek. Typologie, of hoe je het maar noemen wil. Ja, dat heeft men niet. En dat hadden de Joden ook niet. Nog steeds niet trouwens. Maar vooruit. Al doet men ons dikwijls anders geloven, maar het is nou eenmaal zo. Men heeft die kennis niet. En daarom, omdat men geen geestelijk inzicht heeft, dat is het punt namelijk, omdat men geen geestelijk inzicht heeft, maar alles maar toepast horizontaal en op de zienlijke dingen en bij voorkeur op het eigen horizontale en zienlijke leven, daar heeft men geen oog over op wat God werkelijk zegt. Men staat daar ook niet open voor. En dat weet u misschien zelf, zodra je met andere gelovigen begint te spreken over de symbolische betekenis van bepaalde Bijbelse geschiedenissen, dan staan ze aan te kijken van waar heeft hij het over? He? En dan denken ze nog dat je een stok ongelovige bent ook, want die hebben het ook altijd over dat de Bijbel een en al symboliek is. Zonder enige moeite te doen trouwens om het te verklaren daarna. He? Want bij hun betekent symboliek, dat kan je weggooien. Hetzelfde als afval. Is mij nooit opgevallen? Maar men kent het niet. En dat is precies het probleem van de Joden ook geweest. Ze kenden het niet. En ze stonden niet open voor de achteraf toch tamelijk eenvoudige, ook filosofische waarheid, dat van deze oude wereld sowieso niks deugt. En als er wat beters en eeuwigs tot stand gebracht moet worden, kan het alleen als eerst definitief met het oude is afgerekend. Zo moeilijk is dat toch niet? Dan kun je toch ook zonder je Bijbel wel bijkomen bij zo'n gedachte. Maar men komt daar niet hoor, zonder de Bijbel. Eenvoudig omdat men dat niet als mogelijkheid kent. Men kent alleen deze wereld en die moet in stand gehouden, opgepoetst worden enzovoorts. Want de gedachte dat er andere zou kunnen zijn, ter vervanging van deze, ja, dat komt niet op. Al was maar omdat de inhoud dat wij ook zelf zouden moeten verdwijnen. He? En dat is ook zo, ja. Nou goed. En vandaar dat deze dingen geleerd moesten worden. Hij begon hun te leren Dat, dogma dus, hè? Dat de zoon des mensen veel moest lijden en verworpen worden van de ouderlingen, overpriester en schriftverleerder en gedood worden en na 3 dagen wederom opstaan. En dit woord sprak hij, sprak hij vrij uit, enzovoorts. En daarna staat er zelfs, en nam Petrus tot zich, vers 32 en vers 33, maar hij zich omkerende en zijn discipelen aanziende, bestrafte Petrus, zeggende: ga heen achter mij, Satan, want gij verzint niet de dingen die God zijn, maar die der mensen zijn. En wat had de man nou helemaal gedaan, Petrus? Dat hij voor Satan, voor tegenstander, wordt uitgemaakt, wat had hij gedaan? Kom op, wat had hij gedaan? Wat had hij gezegd? Huh? Ja, dat de Heer niet zou gedood worden, maar daar staat hij niet eens meteen bij. Hij had alleen maar gezegd: gij zijt de Christus. Toch of niet? Lees ik hem verkeerd? Huh? In vers 28 en 29 zegt hij: gij zijt de Christus. In vers 31 staat dan dat de Heer zegt dat de Zoon des mensen zou lijden en weer opstaan uit de dood. En dit woord sprak hij vrij uit, vers 32. En Petrus hem tot zich genomen en hem begonnen te bestraffen, maar hij zich omkerende en zijn discipelen aanziende, bestrafte Petrus. Hoe had de man helemaal gedaan? Ja, elders staat dan dat hij gezegd heeft: dat zal helemaal niet gebeuren, enzovoorts. Nou, daar ging het dus over. Maar ziet u dat als Petrus zegt: gij zijt de Christus, wordt hem dat door de Heer Jezus zelfs kwalijk genomen? Want waar het over gaat is dat hij dat nog worden zou. Hij moest eerst nog lijden en sterven en uit de dood opstaan. En daardoor zou hij tot Christus gesteld worden. Dat is de route. En een route naar het eeuwig koninkrijk, naar het Messiaanse rijk, naar eeuwige zaligheid, nieuwe schepping, wat het maar wezen mag, gaat niet buiten de dood om. Dit koninkrijk, dit nieuwe verbond, deze zegeningen die God beloofd heeft, komen niet tot stand in en laat staan door deze oude wereld, de oude mens, of door u en mij. Integendeel, komt daar buitenom tot stand. En daarom is het zo'n harde leer. En daarom is het zogenaamd zo'n liefdeloze prediking. Maar niettemin, dat is waar het over gaat. Zie? En dus gaat het om de leer. Niet alleen maar om wie de Heer Jezus was, of wie hij nu is, maar gaat om wat de schrift van hem leert. En daarna haast ik me altijd te zeggen van: nou ja, de Joden mogen dan over het hoofd gezien hebben dat hij eerst zou lijden en sterven en zo verder, en daarna uit de dood opstaan. De christenen daarna in het algemeen maakten precies dezelfde fout. Zijn dood en opstanding kan men niet ontkennen omdat het een historisch feit was. Maar daarna ziet men over het hoofd dat hij, van hem nog veel uitgebreider gezegd wordt, met name ook in het Oude Testament, dat hij zou verhoogd worden en in elk geval dat hij zou zitten op de troon van zijn vader David, letterlijk, in Jeruzalem, letterlijk, en dat zijn volk, het Joodse volk, letterlijk zou worden terugverzameld uit de heidenen van Gods wegen en al dat soort dingen meer. En ik geef altijd meteen toe dat je profetieën over het lijden, sterven en dood van de Heer Jezus in het Oude Testament dat bepaald niet zo makkelijk vindt. Dus de fout van de Joden ligt nog zeer voor de hand. Maar profetieën over zijn verhoging en vooral zijn koningschap op de troon van David, die vind je zo dikwijls in de Bijbel en zo nadrukkelijk en zo gedetailleerd dat je ze met geen mogelijkheid over het hoofd kunt zien. Als je ze al niet ziet, komt dat omdat je ze weggeredeneerd hebt. Zie? Die fout is dus eigenlijk nog veel erger. Maar waar gaat het dan? Wij zouden de Christus der Schriften kennen. Men zou het woord van God kennen en zo komen tot kennis van de Messias, maar vervolgens tot kennis van hem die de Messias is, de Heere Jezus Christus. Daar gaat het om. Het gaat niet om de ontwikkeling van een figuur die alleen bestaat in onze gedachten, onze hart, in ons denken of in onze fantasie, of hoe dat maar genoemd mag worden. Maar het gaat erom dat we de realiteit kennen, Gods realiteit, die hij ons openbaart. En dat heeft met onze emoties en met onze beoordeling verder helemaal niks van doen. Woord is woord, waarheid is waarheid. God heeft het gezegd of hij heeft het niet gezegd. En daarna stellen wij vast, want dat zijn de vragen die mij onvermijdelijk altijd bereiken. Wij stellen namelijk vast dat er dan toch onder de goedwillende christenen, denken wij, goedwillende christenen, denken wij. Dat onder goedwillende christenen toch zo verschillend over gedacht wordt. Dan zeg ik, ja, het probleem is ook dat men erover denkt. De meesten zijn daar toch al niet sterk in denken. Maar vooruit. Dit zijn die dingen waar je over moet denken. Dit zijn dingen die je moet aanvaarden. Daarna zouden wij erover denken. Maar niet om ze te bekritiseren, maar om ze ons eigen te maken. Opdat de volle waarheid volledig tot ons zou doordringen, zoveel mogelijk. Opdat ons denken, ons bewustzijn, daarmee ons praktische leven zou doordrenken. Zie? Maar als we nog op het punt staan van, ik weet niet of het wel zo is, gaat het niet over denken, gaat het over, nou in het gunstigste geval, het uitgebreidste geval, gaat het om het onderzoek der schriften. Maar dan moet ik u meteen toch waarschuwen, want onderzoek der schriften ontaadt al gauw in het onderzoeken of deze dingen misschien toch niet waar zouden hoeven te zijn. Hè? Het gaat ook al gauw om dat we onderzoeken of we onze eigen theorieën misschien alsnog schriftuurlijk kunnen onderbouwen. Vandaar dat het toch wat moeilijk wordt. Maar het is het uiterste. Normaal gesproken is het dat het woord Gods gepredikt wordt en aan de andere kant geloofd wordt, aanvaard wordt. En als mensen wijs willen worden en dus wijs willen denken, wel nu, de Bijbel zegt dat in één zin. Ik kan het ook niet helpen dat soort dingen allemaal al ineens in de Bijbel staan. Dat is voor de mens weinig ruimte overgelaten meer. Maar staat in de Bijbel, de vrees des Heren, dat is het begin der wijsheid. En ik kan het ook niet beter zeggen. Zo is dat namelijk. Hè? Men zal eerst tot de Heer komen, hem vrezen, dat wil zeggen met hem rekening houden en dus hem dienen, want dat is wat het woord feitelijk betekent, zich aan hem onderwerpen, dat is wat vrees is, zich de mindere weten en verklaren, en daarna wordt men wijs. Nou ja, dat is de eerste wijze daad die een mens zou doen, uiteraard. Zich onderwerpen aan de waarheid en daarmee aan het woord Gods. De leer, ja. Omdat men uit de leer leven zou ontvangen. Maar hoe dat ook zij, de leer begint, zo staat het hier ook in vers 31 van Marcus 8, de leer begint daarmee dat inderdaad deze oude schepping zou moeten verdwijnen. En dat God helemaal geen plan heeft met de oude mens als zodanig. Begrijp je me goed? Hij heeft nog wat af te rekenen. Vooral in de toekomst, in de dagen van zijn openbaring, de wederkomst en de openbaring van zijn koninkrijk. Maar het uiteindelijke plan is een plan niet met betrekking tot deze oude schepping. Het plan is juist om deze oude schepping te vervangen door een nieuwe. En wat ons betreft, wat u en mij betreft, dat is een werk wat hij in onze dagen doet aan u en mij. Namelijk aan een ieder die gelooft. Zie? En wat de wereld betreft, dat komt hierna aan de orde in een volgende bedeling. En dus is er inderdaad een boodschap die niet naar de mens is. Als Paulus er later over spreekt, dan zegt hij dat ook in Galaten 1. Hij beklaagt zich tegelijkertijd erover dat de Galaten een andere evangelie, andere boodschap prefereren boven wat Paulus predikte. Eentje die meer aansluit bij de mens. Die meer van hun tijd was, zullen ze wel gezegd hebben in die dagen, hè? Zo van iets waar ze zelf als mens wat mee kunnen. Maar Paulus zegt, het is niet van de mens. Het is Gods waarheid, ik heb het ook niet zelf bedacht. Dit is de boodschap dat wij als mensen van Gods wegen verlost worden van de wereld in het algemeen, van de zonde in het algemeen, maar ook, en met grote nadruk, van de wet. En dat was specifiek het onderwerp van de Galatenbrief. Als ik trouwens hier in Marcus een bladzijde omsla, dan ben ik ineens in Marcus 11 vers 18... waar de Heer een oordeel uitspreekt, niet maar over de gang van zaken in de tempel, maar via de gang van zaken in de tempel over uiteraard heel het Jodendom. En hij zegt, ze hebben er een kuil der moordenaren van gemaakt. Vers 17 was dat. Maar daarna vers 18, van Marcus 11. En de schriftgeleerden en de overpriesters hoorden dat en zochten hoe zij hem doden zouden. Want zij vreesden hem, omdat de ganse schare ontzet was over zijn leer. Ze waren ontzet, zoals eerder gelezen, over zijn leer. Dat betekent dat ze uit hun positie gewerkt werden, om zo te zeggen. Ze kwamen naast hun fundamenten, hun joods-religieuze, judaïstische fundamenten te staan. Ze kwamen te staan buiten het jodendom waarvan deze schriftgeleerden en overpriesters de leiders waren. En ze werden ontzet over zijn leer, want zij vreesden hem omdat de schare ontzet was over zijn leer. Zij zochten dus inderdaad de Heer Jezus te doden. En dat is het enige wat erop zat, denk ik wel eens. Want het woord, de werking van het woord van God, die is niet tegen te gaan. Zie, kan hooguit zorgen dat het helemaal niet meer gepredikt wordt. Maar tegen de kracht van het woord kan verder niemand op. Maar het leidt ertoe dat ze hem proberen te doden. Hetgeen uiteindelijk ook gebeurd is. En daarna gebeurde hetzelfde natuurlijk ook in de dagen van de apostelen. En in ieder geval gedurende de eerste 3 eeuwen van het zogeheten christendom. Er was in de dagen dat in ieder geval de boodschap van het kruis nog gepredikt werd. En dat de gelovigen begrepen dat het niet ging om het leven hier. En dat het op zich dus ook niet zo heel erg, begrijp je me goed hoor, hè? Dat het op zich dus uiteindelijk ook niet zo heel erg was als hier als christen de marteldood stierf. Nee, ik zeg het echt wel netjes, zij zelf keken daar nog heel anders tegenaan. Zij zelf achten het een eer en streefden er zelfs naar het schijnt. Ze achten het een eer om voor de zaak, voor de waarheid te mogen sterven. Hetgeen natuurlijk alleen kan omdat ze heel hun verwachting gesteld hadden op de wederkomst van Christus, onze openbaring voor de rechterstoel van Christus, of hoe dat maar heten mag. Toch? Nou ja, daarna werd het anders, maar daar hebben we het een andere keer wel weer eens over. Maar dat is de normale gang van zaken. Dat is ook wat Paulus zegt, hè? Men wordt vervolgd zolang men het kruis predikt. Maar als men het kruis een beetje loslaat en daarnaast de wet predikt, dan komt het goed. Dan word je niet meer vervolgd. Dat is Galaten 6. En dat is in onze dagen uiteraard nog steeds hetzelfde het geval. Niettemin, bijbelse waarheid en leer verandert er niet mee. De Heer is die Heer die de wet vervult en daarmee beëindigd en zelfs vernietigd heeft. En die notabene zelf hoogst persoonlijk de middelaar en hoge priester is van het nieuwe verbond. Hoezo revolutie? Dat is de middelaar van het nieuwe verbond. En Paulus zegt, nou ja, als dat zo is, is het oude in elk geval voorbij. En als hij de eersteling is van een nieuwe schepping, en op die grond hoge priester van een nieuw verbond, betekent dat in die oude schepping niets enige betekenis heeft voor God. En dat is dus de leer. Zie je? En dat is een leer die ook spreekt over de Heer Jezus, waarvan de apostel zegt, wel indien wij, de Heer Jezus naar het vlees gekend hebben, voor zover dat zo was, dan nochtans kennen wij hem nu niet meer naar het vlees. 2 Korinthe 5. Want wie in Christus is, is een nieuw schepsel. Hebben we die nog? Nou goed, en die opgewekte Christus is degene die in dit woord daadwerkelijk tot ons komt. Nou, hoe het ook zij, want ik moet wat haast maken, ik blader even door naar Johannes hoofdstuk 7, waar we de bekende uitspraken vinden, waarin de Heer Jezus zich distantieert van het idee dat hij over zichzelf zou spreken. Dat is in Johannes 7 in elk geval. Johannes 7 vers 15, waar de Heer was in Jeruzalem op het feest. En loofhuttenfeest was het, meen ik. En er staat er in Johannes 7, vers 15. En de Joden verwonderden zich, zeggende, hoe weet deze de schriften, daar hij ze niet geleerd heeft? In de zin van, daar hij daar geen opleiding voor gevolgd heeft. U weet wel, der stond geen der voor. Met dank aan, wie was het? Kan, geloof ik, Wim Kan. Er staat geen deur voor. Beklemd titeloos wakker worden heette dat. Maar beklemd titeloos wakker worden. Ja, er staat geen deur voor. Nou goed, hoe weet deze de schriften? Daar hij ze niet geleerd. Weet je wat gek is? Dit idee heb ik nog eenmaal. Men vindt dat de predikant natuurlijk wel afgestudeerd moet zijn als hij daarna zijn mond er maar over houdt over wat hij allemaal geleerd heeft. Hij moet een opleiding hebben. Hij moet zijn bul hebben, of heet zijn ding ook weer. En daarmee een titel. En daarna moet hij er vooral niet meer verder over praten. Want wat hij geleerd heeft is alleen voor de vaklui. Hij moet de gemeenteleden niet meer lastig vallen. En soms denk ik, het is maar goed ook dat dat in de praktijk zo werkt. Maar dat even terzijde. Kijk, bijbelstudie, broeders en zusters, is dus niet voor de evangelisten en herders en leraars, maar, bladzijde 18 van de circulaire, maar bijbelstudie is voor elke gelovige. Zo goed als elk mens als onderdeel van deze oude schepping het een en ander moet leren, liefst zoveel mogelijk, van deze oude schepping waarin hij leeft, zou een kind van God zoveel mogelijk moeten leren over die God die zijn vader is, en dus over die nieuwe schepping waarvan hij deel uitmaakt. Ja, niet alleen God, maar wij als gelovigen zelf ook dus. Hè? Wij zijn nieuwe schepselen in Christus. En we zouden moeten weten wat we daarmee moeten. Zie? En daartoe zouden wij onderwezen worden in de leer. Niet, wat denkt u ervan, of wat kunnen we er zelf bij filosoferen? Het zijn toch geen begrippen die wij zelf bedacht hebben ook? Het zijn begrippen die, en woorden die uitdrukking geven aan Gods werk, Gods ideeën, Gods plannen enzovoorts. En dus, wij zouden onderwezen moeten worden. Maar deze Joden verwonderen zich en zeggen, hoe weet deze de schriften, daar hij ze niet geleerd heeft, vind ik een leuke, want dit is een argument in het oude rijtje. U weet wel, het rijtje van argumenten waaruit zou kunnen blijken dat de Heer Jezus zijn jeugdjaren, zijn jongelingsjaren, niet of nauwelijks in Israël heeft doorgebracht. Hieruit blijkt dat ze hem nooit op school gezien hebben. Of zeg ik wat geks? Later vragen ze toch ook, van waar heeft deze zijn wijsheid? He? Het is de zoon van Jozef, dat weten wij. Zijn broers en zusters kennen wij. Maar hem, we hebben hem op school nooit gezien. Van waar heeft deze die wijsheid? En wij hebben niet idee waar hij het vandaan heeft. Maar geografisch zullen we het er nu niet over hebben. Maar waar hij het vandaan heeft, is uit de schriften. En voor ons is dat geen probleem. Wij hebben allemaal zo'n Bijbel. Toch? Hoeft toch geen probleem te zijn? En we hebben toch op grond van onze geloof en wedergeboorte hebben we de geest ontvangen die ons in heel de waarheid zou leiden. Op welke wijze dan ook. Eventueel met gebruikmaking van andere gelovigen. Maar niettemin, dat zou toch gebeuren. Van waar heeft deze die wijsheid? Wel, zei de Heer Jezus, wij, ik en Johannes de Doper, wij weten wat wij spreken en wat wij leren. Wij hebben het gewoon uit de Bijbel namelijk. Wat de profeten gesproken hebben. Zie? Maar Jezus antwoordt dan ook en zegt, mijn leer is mijne niet. Het is niet van hem, het is niet zijn leer. Het is niet iets wat hij uitgedacht heeft. Het is ook niet iets wat hij ontwikkeld heeft in zijn eentje buiten de Joodse, laten we maar zeggen, scholen, shul, om. Maar, zegt hij, het is mijn leer niet, maar desgenen die mij gezonden heeft. Waarmee hij niet alleen spreekt over de oorsprong van de woorden die hij spreekt, maar tegelijkertijd zegt hij dat hij de verantwoordelijkheid heeft om die dingen ook daadwerkelijk te spreken, omdat hij gezonden is. Beslot, de Heer Jezus gaat ook door voor profeet. Zie. En wat dan nog, ook in onze dagen geldt toch hetzelfde. Als we de waarheid kennen, dan dragen we grote verantwoordelijkheid. Namelijk om hem door te geven, vanzelfsprekend. Maar voor de Heer in bijzonder, hij was inderdaad gezonden. En de vraag, hoe kent deze de schriften, waar heeft hij die leer vandaan, wordt dus op twee allerlei wijzen beantwoord. 1, uit de Bijbel, schriften, en antwoord nummer 2... van degene die hem gezonden heeft, van Gods wegen. En bij nader inzien maakt het heel weinig verschil, fundamenteel zelfs helemaal niks, want die schriften, die Bijbel, die komt natuurlijk van Gods wegen. Daar gaat het maar om. En dat is heus niet veranderd. Het was niet alleen toen zo, maar het is nu nog steeds zo. Hè? De Heer vervolgt ook met zo iemand wil, deszelfs wil doen, die zal van deze leer bekennen of zij uit God is, dan of ik van mijzelf spreek. En de discussie gaat niet over de vraag, wie is deze Jezus? De discussie gaat over die leer. Is die Bijbels of niet? Is het het woord van God of niet? Als het niet van God is, kun je het rustig vergeten. Als het van God is, heb je de grote verantwoordelijkheid als mens, in het algemeen en als gelovig in het bijzonder, om je op de hoogte te stellen van die leer en om inderdaad je daaraan te onderwerpen. En dus ook daaruit te leven. En de volgende verzen gaan natuurlijk over precies hetzelfde. Namelijk over deze waarheid, dat al wat de Heer sprak en al wat de Heer deed, was niet op eigen initiatief, was niet zijn eigen idee, was niet zijn eigen filosofie of ideologie. Het was ook geen, hoe heet dat ook alweer, opportunity thinking, of hoe heet dat ook alweer, van die andere scholier. Nou goed, het was ook niet maar, je moet je kansen grijpen of iets dergelijks. Nee, integendeel. Het was het woord van God met de daaraan toegevoegde verantwoordelijkheid om zich daaraan te onderwerpen en dat woord daadwerkelijk ook door te geven. En voor ons geldt wat er ook staat in Johannes 7, vers 17. Namelijk, zo iemand de wil van God wil doen. Is er nog iemand vandaag? Nee, is er nog iemand die de wil van God wil doen? Oh, toch wel. Jullie zijn wel erg traag, hoor. Maar goed. Zo iemand de wil van God wil doen, die zal van deze leer bekennen, ook in de zin van die moet van deze zal in Duits, hè? Die zal van deze leer bekennen, eventueel, of zij uit God is, dan of ik van mijzelf spreek. Is de prediking van de Heer Jezus, bracht hij een nieuwe godsdienst, of door zijn simpele, eenvoudige dienstknecht van God en predikte hij het woord God zoals het in het Oude Testament zwart op wit stond. En het antwoord is dat laatste. Zie, kan niet missen. En daarna zei hij ook, ik spreek niet van mijzelf, ik zoek ook niet mijn eigen eer. En daarna zegt hij, nou ja, er is ook niks nieuws aan allemaal, want het woord dat Mozes sprak was ook niet het woord van Mozes. En wat in de geschiedenis en Bijbelse geschiedenisboekje staat, dat klopt dus ook niet, hè. Mozes was de man die aan Israël de wet gaf en dat soort dingen meer. Mozes was de man die Israël verloste uit Egypte, leidde door de Schelzee. Dat is allemaal onzin. He? Toch? Dat deed Mozes niet. Ik ben de Heer uw God die u uit Egypteland hebt uitgeleid. Ik heb die wateren gespleten en hoe dat allemaal wezen mag. En Mozes was een simpele dienstknecht die tegen de Heer nog zei, Heer, ik heb beter mij niet nemen, want ik ben vannacht nog beklemd titeloos wakker geworden. Maar goed. Want ik heb daar geen goede opleiding voor gehad. Ik ben nog een slechte spreker ook. Neem mijn broer maar. Nou goed, daar moet ik niet verder op ingaan. Die andere broer is er niet. Dat schiet niet op. He? Maar over de leer van de Heer Jezus gaat het. Niet over zijn persoon. Daarna hebben wij Johannes 18, vers 19. Dan komt de geschiedenis tot de climax natuurlijk. Johannes 18, vers 19. Bij wijze van voorbeeld maar. Hè? Waar de Heer Jezus gevangen genomen is en staat voor iemand die meende over hem te kunnen rechtspreken. En dan staat er in Johannes 18, vers 19. De hoge priester dan vraagde Jezus van zijn discipelen en van zijn leer. Waar lopen die discipelen nou achteraan? Wat is dat voor leer? En in de rechtszaak, om zo te zeggen, de hele procedure verder tot aan zijn kruisiging, gaat het nog steeds over precies hetzelfde. Wie is u? Nou, eigenlijk niet veel bijzonders, maar wel een boodschapper Gods. Ja, op persoonlijke titel, maar ook omdat wat ik predik is het woord Gods. En er verandert ook niks aan. Deze dingen zouden zo zijn. En de heer zelf zegt, hiertoe ben ik in deze uren gekomen. Het is het woord van God, het is onveranderlijk en daarmee uit. Dat is de leer. En ik moet u zeggen dat ik er niet zoveel nadruk op zou leggen. Waar het niet dat ik er ook stellig van overtuigd ben dat de mens meer behoefte heeft aan deze onwankelbare leer, aan het woord van God, opdat hij zich daaraan zou vasthouden, dan wel opdat hij op die rots, dat woord, zijn leven zou kunnen bouwen. He? Daar heeft de mens veel meer behoefte aan dogma, inderdaad, ja, dan aan die emoties, die gevoelens, die in de bijeenkomsten moeten worden opgeroepen op allerlei manieren. Daar kun je dus die cursussen voor volgen, ja. He? Mood engineering heet dat, heb ik van Johan Bos geleerd. Mood engineering. Dan sleutelen ze aan je gemoed. Nou ja, aan je gemoed. Aan je emoties en aan je gemoed. Daar is mee begonnen natuurlijk, vooral in Amerika, aan beide. Nou goed, laat maar zitten. Maar in elk geval, iedereen weet dat het eigenlijk is manipulatie. Dat wil zeggen misbruik maken van de mensen, van zijn zwakheden. Hem eerst zwak maken, daarna zeg je in de naam van onze lieve Heer, geef hem een klap tegen zijn voorhoofd en dan valt hij achterover. En daarna roep je, de kracht van de Heilige Geest is hier. Huh? Benny Hinn, ken je die? Wel. En dan denk ik, nou, als de kracht van de Heilige Geest er was, dan zou er niemand omvallen. Dan bleven ze allemaal keurig staan. Maar als ze omvallen, is niet best. Hè? Als in de Bijbel iemand omvalt, dan heeft hij een boze geest. Vallende ziekte heet dat. Hè? Wij duiden het aan met epilepsie. Het is niet mijn bedoeling medische termen nu te gaan gebruiken, want dan krijgen we daar zware discussies over, maar het gaat me alleen maar om wat zo'n uitdrukking betekent. Als iemand valt, ook in de Bijbel, dan is het de duivel. En als dan dat volk dat de Heer gevangen wil nemen valt, dat is een uitbeelding van dat de kracht van de duivel inderdaad aanwezig is daar. Maar daarom vallen ze om en de Heer blijft staan. Hè? En als iemand in de naam van de Heer een ander op zijn voorhoofd raakt en die ander valt dan om, dan heb ik daarna alleen nog maar één vraag. Nee, niet omdat ik zo kritisch ben, maar ik zit dan eerlijk gewoon met die vraag. Hè? Welke geest was dat nou? Want die Heilige Geest, die doet dat toch niet? Volgens de leer niet. Volgens de Bijbel niet. En als je zegt, nou ja, dan gaan ze buiten de Bijbel om, zeg ik, ja, dat vreesde ik al. Buiten de Bijbel om. En de overheen eigenlijk ook gewoon. Zie. En daarna heb ik mijn Bijbel opengeslagen en daar lees ik dat ze zouden zeggen, in uw naam hebben wij zus en in uw naam hebben wij zelfs boze geest uitgedreven. En in uw naam hebben wij van alles. En de Heer zegt dan, ik heb u nooit gekend. Met andere woorden, je kan die dingen allemaal rustig vergeten. Je moet blijven bij, niet de emotie. Dat doet wat met je hoor, dat maakt je heel zwak en ontvankelijk voor de duivel. Je moet blijven bij de leer, het woord van God. En als dat emotie oproept, maakt dat je ontvankelijk inderdaad voor de geest. Maar dan inderdaad de Heilige Geest, vanzelfsprekend. Zie? Het woord van God, daar zouden wij bij blijven. Dat sla ik toch nog maar meteen weer een paar bladzijden om, want het gaat eigenlijk maar om het gedachtegoed als zodanig. Dan kom ik terecht in Handelingen hoofdstuk 2, die lees ik dan tot slot nog met u, waar in Handelingen 2 de apostel Petrus inderdaad vrij uitspreekt en waardoor mensen tot geloof komen. In de prediking was niet anders dan een uitleg, Hoe gedeeltelijk dan ook, van het woord Gods, van het profetisch woord. En daarna staat er, komen de mensen tot geloof, een stuk of 3000. En dan vervolgens, vers 41, die dan zijn woord gaarne aannamen, werden gedoopt. En er werden op die dag tot hen toegedaan, omtrent 3000 zielen. En zij waren, en ze waren volhardende in de stille tijd in de bid stonden en dat soort dingen. Dat was ook zo, ja, echt wel. Maar zo staat het er niet, hè. Er staat, zij waren volhardende in de leer der apostelen. In dat wat de apostelen hen leerden. En daardoor, want dat is de logische consequentie, in de gemeenschap. Want wat zij gemeenschappelijk hadden, is uiteraard hun gemeenschappelijke onderwerping aan de leer der apostelen. En daarmee aan het woord Gods uiteraard, en daarmee aan Christus. Zie? En in die positie brak men brood, staat er, want breken dus brood, als het wat letterlijk opvatten, betekent dat ze avondmaal vieren. Je kan het ook meteen overdrachtelijk opvatten, want het avondmaal sowieso is een symbool. Toch? En is de uitdrukking, zichtbare uitdrukking van de gemeenschap die we als gelovigen nou eenmaal met elkaar hebben. Omdat we hetzelfde brood, hetzelfde wijn, kortom, hetzelfde leven, dat van Christus, hebben ontvangen. Begrijp je me goed? Die uitdrukking en de breking des broods kan dus net zo goed overdrachtelijk opgevat worden. Ik denk wel dat het ook letterlijk waar is, maakt verder niks uit. Maar ook als letterlijk waar is, dan nog is het overdrachtelijk waar. Ze waren volhardend in de leer. Dat wil zeggen, ze werden door de apostelen onderwezen. Wisten ze dan alles al? Nee. Waren ze dus in die zin volmaakt? Nee. Mankeerde er dus van alles in die gemeente? Ja, maar er is daar verder niks mis mee. Maar ze bleven gewoon volharden in de leer der apostelen. Ze werden onderwezen. En dat maakte hen één. Onze eenheid bestaat niet op grond van het feit dat we alle afgestudeerd zijn. Dat komt pas, als dat ooit komt, komt dat in de toekomst. Zie? Onze gemeenschap, onze eenheid bestaat daaruit dat we allen nog onderweg zijn. Nog studeren, nog leren. Hem leren kennen. Nou ja, zijn woord en daarmee hem leren kennen. Dat is onze gemeenschap. Zie? En dus tegelijkertijd stellen we vast dat er verschil is. Zie? Er hoeft geen enkel probleem te zijn. Problematisch wordt het pas als blijkt dat we weliswaar geen van allen volmaakt zijn, dat we nog onderweg zijn, maar dat er zoveel erbij zijn die geen poot verzetten. Ik bedoel, die geen stap vooruit gaan. Dat is voor de andere helft van Nederland dan, hè? Ik bedoel, dat men zo hard roept, we zijn samen onderweg naar morgen, geloof ik. Maar in elk geval, we mogen de Heer verwachten en dan komen we op. Maar intussen doet men ook inderdaad niks anders dan op het achterste zitten en wachten. En zeggen, doe die Bijbel maar weg, want dat brengt maar verdeeldheid. En als het nodig is dat ik het weet, dan zal de Heer het mij wel openbaren. En men gedraagt zich dus als analfabeet. Uiteindelijk. Want dat is wat er gebeurt. Die mensen leren niks. Ik mag het eigenlijk helemaal niet vertellen. Maar niet alleen ontmoette ik dus een broeder die zei, ja, maar de Heer is toch belangrijker dan de leer, kortheidshalve. Maar ik ontmoette ook iemand, die ken ik ook al even lang als dat ik Johan Bos ken. En die zei, ja, ik ben begonnen met een cursus te volgen. Wat is het dan voor een cursus? Nou goed, ik ben de naam gelukkig vergeten. Doe niet moeite om mij dat bij te brengen, want ik weet het nou ook liever niet meer. Dat heb ik ingekeken en wat vind je ervan? Ja, wat vind ik ervan? Wat vind ik ervan? Nou, wat ik ervan vind is dit. Als je al tientallen jaren gelovige bent en daarvan getuigd hebt, en je moet dan aan zo'n cursus beginnen, dan is er toch fundamenteel echt wat mis. He? Toch? Nee, je gaat toch niet op je 50ste bij wijze van spreken de boeken alsnog lezen als cursus uit de lagere school, eerste en tweede klas, om te leren lezen en rekenen en dat soort dingen meer. Je gaat toch niet terug naar af? Je begint toch niet overnieuw? Wat heb je in die tussentijd gedaan dan? Begrijp je maar wat ik nu probeer te zeggen? Is niet als kritiek bedoeld. Ik denk, als mensen het nodig vinden om dat te doen, moeten ze dat vooral doen. Maar ik sta ernaast en denk, hoe is het in vredesnaam mogelijk? Wat zat daar dan tussen? Heb je daar niks geleerd verder? Of ben je wat je had kwijtgeraakt intussen? Of wat is er aan de hand? Zie? Kijk, daar is dus grondig iets mis. En om dan in die positie te zeggen, ja, maar we zijn één in Christus, we zijn hetzelfde onderweg. Dan denk ik, ja, dank je de koek. Je bent helemaal niet onderweg. Het is dat de Heer straks aan de bel trekt en zegt, nou is het afgelopen. Maar onderweg ben je niet. Zie? Dan laat het goed tot ons doordringen. Het gaat er niet om dat wij verschillen van inzicht zouden moeten hebben of niet zouden moeten hebben. Het gaat er niet om dat verschil van inzicht ons zou scheiden of ons niet zou moeten scheiden. Dat is allemaal onzin. Waar het over gaat is dat wij allen op dezelfde weg zijn. Dat wil zeggen onderweg zijn naar dezelfde bestemming. Dat wil zeggen de Heer heeft ons geleefd tot zonen. Daarheen zijn wij onderweg. Dat wij hier verschillend zijn en dat we hier soms helemaal niet met elkaar overweg kunnen. Wel, als het zou moeten, zal de Heer het ons leren. Maar misschien moet het helemaal wel niet. Toch? Dat komt later wel. Want het uiteindelijke ideaal dat God zich gesteld heeft met de gemeente is niet hier beneden, niet voor de opname van de gemeente, maar daarna, als wij tot zoon gesteld zullen worden. En zoals de Heer Jezus voor die tijd zou leren, want er staat zwart op wit in mijn Bijbel, en zelfs gehoorzaamheid en dus geloof zou leren in zijn leven op aarde, in de aarde zijn vleesjes, zo geldt voor ons als kinderen Gods precies hetzelfde. Wij zouden gehoorzaamheid leren. We zouden leren trouw te zijn aan het woord Gods. En als anderen ontrouw zijn of ons tot ontrouw willen brengen, wel nu, ze zien maar, wij zouden trouw zijn. Zijn zij kinderen Gods? Wellicht wel. En we zouden ze dan ook wel serieus nemen. Maar we zouden ons niet door hen laten afbrengen van de weg waarop de Heer ons geplaatst heeft, van de loopbaan die wij zouden lopen. Wij zouden volharden in de leer der apostelen. In ieder geval in de leer, maar dan ook alleen maar die ene leer. Die van het woord. Zie? En dan weet ik, ik ken het probleem. Het probleem is dan dat altijd gezegd wordt, ja, maar daar heb ik hulp bij nodig. En er is ook altijd wel iemand die zegt, maar daar heb jij hulp bij nodig. Dan moet je veel zus en dan moet je veel zo en vooral veel bidden en in de collecte doen. Hetgeen ik ook warm voorsta. Voor de hand liggende redenen. Nou ja, goed, het is toch zo. En dan veel naar de kerk komen, samenkomsten bij eens, dat heb je er allemaal bij nodig. En ik zeg niet dat je dat niet nodig hebt. Natuurlijk, dat hebben wij ook nodig, daar ben ik stellig van overtuigd. Maar het neemt niet weg dat onze verantwoordelijkheid in de eerste plaats een persoonlijk is. Namelijk dat wij volharden in de leer, in het woord dat de Heer Jezus begonnen is te spreken. Die leer en die later gezet werd en gepredikt werd door de discipelen. Een leer ook die in onze dagen gepredikt behoort te worden. Niet onder andere, maar als de enige leer. Al het andere is gewoon ordinair, gewoon dus ordinair mensenwerk. En niet dat ik alle mensenwerk nou meteen veroordeel, maar het hoort in de prediking absoluut, maar dan ook absoluut niet thuis. Het is volstrekte bijzaak. Het is voor God ook van geen enkel belang, wat van belang is, of we zijn woord kennen, ja, en daarna natuurlijk, of we er de consequenties uittrekken, namelijk of we daar trouw aan zijn.